Willen we samen een stukje lezen uit Gods woord, uit de brief van Paulus aan de Galaten. Ik wil graag verder lezen waar we vorige week geëindigd zijn, met name in Galaten hoofdstuk 5, vers 12 zijn we geëindigd en ik hoop met u te lezen vanaf vers 13 tot en met vers 26. Dit zegt Gods woord. Want u bent geroepen om vrij te zijn, broeders. Gebruikt echter de vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient als slaaf elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, en dit, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Als jullie echter elkaar blijven bijten en verscheuren, kijk dan uit dat u niet door elkaar verslonden wordt. Maar ik zeg u, wandelt door de geest, en u zult geenszins de begeerte van het vlees volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees, want deze staan tegenover elkaar, opdat u niet doet wat u wilt. Maar als u door de geest geleid wordt, dan bent u niet onder de wet. Nu het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgodendienst, toverij, vijandschappen, twist, jaloersheid, toorn, partijzucht, tweedracht, sekten, afgunst, moorden, dronkenschappen, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u tevoren zeg, zoals ik ook tevoren heb gezegd, dat wie zulke dingen bedrijven, Gods koninkrijk niet zullen beërven. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zulke dingen is geen wet. Maar zij die van Christus zijn, hebben het vlees met de hartstocht en de begeerte gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij ook door de geest wandelen. Laten wij niet streven naar ijdele eer, terwijl wij elkaar tergen en afgunstig zijn op elkaar. Zover het lezen van Gods woord. Zoals u weet, gaan we verder met de brief aan de Galaten, en daar zijn we eigenlijk mee begonnen vorig jaar in november, als u het zich nog herinnert. En ik heb er u toen voornamelijk op gewezen van bij de aanvang dat deze brief van Paulus een tijdloze oproep is aan christenen om terug te keren tot het ware evangelie. Er is namelijk één iets dat het bestaansrecht van eender welke geloofsgemeenschap bedreigt, ondermijnt. En als dit ene verloren gaat, dan is een christelijke bijeenkomst niet meer dan een vorm van religie onder de vele vormen van religie die het landschap al telt in Vlaanderen. Wat de geloofsgemeenschap tot een authentieke geloofsgemeenschap maakt in Jezus Christus, dat is het apostolische evangelie dat verkondigd en gehoorzaamd wordt. Dan alleen is de geloofsgemeenschap de naam evangelisch waardig. En ik denk niet dat ik u daar nog moet van overtuigen, althans zij die van mede van bij waren. Dat was hoofdzakelijk wat we overdacht hebben in de eerste vier hoofdstukken. Nu zijn we aangekomen in hoofdstuk 5, hoofdstuk 6. En dat zijn hoofdstukken, het tweede gedeelte van de brief, waar de geloofspraktijk voornamelijk op de voorgrond treedt. En als eerste is het wel belangrijk, broeder en zuster, dat wij ons gaan realiseren dat al die praktische richtlijnen en vermaningen die nu volgen, dat die betrekking hebben op de uitwerking van het apostolische evangelie binnen de gemeenschap. De uitwerking die het apostolische evangelie binnen de geloofsgemeenschap moet hebben. En ik ga er in de komende tijd, gewend er maar aan, blijven op hameren, om de eenvoudige reden dat dit de sleutel is om dit woord van de Heer goed te kunnen begrijpen. Alle vermaningen die hebben betrekking op het gemeenschapsleven en niet op het persoonlijke geloofsleven. Niet op het innerlijke leven van de individuele gelovigen. Het gaat hier om het gemeenschapsleven. Nu, waarom onderstreep ik dat zo, vrienden? Omdat het ons onderling gemeenschapsleven is dat laat zien waar het evangelie werkelijk om draait. Het is niet uw persoonlijk leven, maar het gemeenschapsleven als broers en zusters, dat een toon spreidt waar het evangelie werkelijk om draait. Kijk, de leer van het evangelie die moet in ons midden, vrienden, door de werkzaamheid van de Heilige Geest een evangeliecultuur ontwikkelen. Dat is wat Paulus op aanstuurt. Dat is een sociale omgeving die gekenmerkt is door genadevolle aanvaarding van elkander, die gekenmerkt wordt door vreugde, door hoop, door vrijheid, noem maar op. En het is de Heer Jezus die ons door zijn geest en door het evangelie heeft aangeraakt, vrienden, om een totaal nieuwe gemeenschap te gaan vormen met elkaar. Nu, als we samen verlangen dat die evangeliecultuur in ons midden gaat bloeien, dan kunnen we inderdaad geen loopje nemen met de waarheid van het evangelie. Dat hebben we stilgestaan in de eerste vier hoofdstukken. Maar nu komt er nog iets bij. Als we willen dat die leer van het evangelie voor de buitenwereld geloofwaardig overkomt, dan kunnen we ons ook niet permitteren om de evangeliecultuur in ons midden te veronachtzamen. Hoofdstuk 5, hoofdstuk 6. Een geloofsgemeenschap waar het werkzame evangelie een evangeliecultuur creëert, dat is een levend bewijs van Jezus' opstandingskracht. Daar gaat het hem over. En zonder die evangeliecultuur, dan kan je misschien wel de correcte leer hebben, maar dan is het apostolische evangelie, zonder de evangeliecultuur, gewoonweg zinloos. Klinkt misschien scherp, maar dat is de realiteit. Als we er nou verlangen dat onze geloofsgemeenschap de aandacht trekt, de aandacht gaat opeisen van de omgeving rondom ons, en ik denk dat iedereen dat hier graag wil, dan moeten we samenbouwen aan een evangeliecultuur. En dan kunnen we niet langer genoegen nemen, vrienden, met enkel de waarheid te verkondigen. Dan moeten we eerlijk zijn met elkaar. Want het is juist, vrienden, wanneer dat de kwaliteit van onze onderlinge gemeenschapsrelaties, de geloofwaardigheid van het evangelie onderstrepen, dat daar een krachtig getuigenis van uitgaat. Francis Schaeffer, ik weet niet of u hem kent, maar die heeft een heel belangrijk werk geschreven. Spijtig genoeg, voor zover ik weet, niet in het Nederlands vertaald, maar het noemt Kerk zijn voor een toekijkende wereld. En ik wil u daar een stukje uitlezen. Hij schrijft dit. Men kan de kracht en de impact van de vroege kerk niet verklaren, afgezien van het feit dat ze twee zaken tegelijk in praktijk bracht. Twee zaken tegelijk. Rechtzinnigheid in de leer en rechtzinnigheid in de gemeenschap, in een zichtbare kerk, een gemeenschap die de wereld kon zien. Door de genade van God moet de kerkgemeenschap tegelijkertijd bekend staan om haar zuiverheid in de leer en de realiteit van de gemeenschap. Onze kerken zijn zo vaak alleen plaatsen waar verkondigd wordt met zeer weinig nadruk op de gemeenschap. Maar de tentoonspreiding van de liefde van God in de praktijk is prachtig en die moet er zijn. Het is niet omdat we onszelf een evangelische gemeenschap noemen, vrienden, dat we daarom automatisch een evangeliegemeenschap zijn. Een evangeliegemeenschap die kent een evangeliecultuur en daar gaat autoriteit, gezag van uit. En het is dat die onmisbaar is. En dat is wat Francis Schaeffer hier ook bedoelt als hij spreekt over de rechtzinnigheid van de gemeenschap, of om met zijn moeilijk woord te zeggen, de orthodoxie van de gemeenschap. Dat is de tentoonspreiding van de liefde van God in de praktijk van onze gemeenschap. Daar alleen gaat autoriteit van uit. Dus begrijpt u, de schoonheid van onze onderlinge relaties als gelovigen, dat is geen optie, dat is geen extraatje bovenop voor anders een al compleet Bijbelse kerk. Nee. Een evangeliecultuur, broeder en zuster, die is net zo essentieel voor ons getuigenis als de correcte leer van het evangelie. En ik ben voor mezelf ervan overtuigd dat dit een zwaar onderschat, een veronachtzaam punt is binnen onze geloofsgemeenschap. En voor een groot deel verklaart waarom dat ons getuigenis zo'n beperkte impact heeft. We mogen ons dan al verheugen, vrienden, dat de Heer heeft toegevoegd in de afgelopen tijd. Maar één zwaluw maakt nog geen lente. Daar is meer voor nodig. En dat moeten we eerlijk onder ogen zien. En ik hoop dat de Geest van God en vandaag en ook de komende tijd die bijzondere aandacht wekt voor wat we dan gaan samen overdenken met elkaar. Zodat we samen gaan meewerken aan de vorming van een evangeliecultuur in ons midden. met de geest van God. Meewerken met de geest van God. Dat wil ik toch wel even onderstrepen. Nu, om tot de tekst van deze morgen te komen, vrienden. Het zal u wel opgevallen zijn dat in wat we gelezen hebben, de geest van God opnieuw een zeer centrale plaats inneemt. Wandelt door de geest, wordt geleid door de geest, draagt vrucht door de geest. Ja, waar dat de geest actief is, is er vrijheid. Dat is wat Paulus ook zegt in 2 Korinthe 3, vers 17. De Heer nu is de geest, en waar nu de geest van de Heer is, is vrijheid. Nu, er zijn twee grote hindernissen, verhinderingen om die vrijheid, waartoe dat Christus ons heeft vrijgemaakt, te kennen met elkaar en die te beleven. Eentje ervan hebben we al overdacht. Vers 1 tot 12, vorige maal. Wetticisme, dat is een verhindering. Maar er is een tweede verhindering die Paulus hier aankaart. En die omschrijft hij als de werkzaamheid van het vlees. Vers 13, want u bent geroepen om vrij te zijn, broeders. Gebruikt echter de vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees. En ook vers 16 en vers 17. Maar ik zeg u, wandelt door de geest, en u zult geenszins de begeerte van het vlees volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees, want deze staan tegenover elkaar, opdat u niet doet wat u wilt. Nu, als het gaat om de betekenis van wat Paulus hier het vlees noemt, moet ik wel even wat grondwerk verrichten omwille van de vele misverstanden die er zijn? En ook de soms ontoereikende vertaling. De NBV vertaalt hier het vlees als uw eigen begeerte, uw eigen verlangens. Maar ik hoop een poging te doen vanmorgen om u te proberen te helpen om te begrijpen wat Paulus hier bedoelt. Want het woord vlees, of waar het voor staat, beter gezegd, dat is wel afhankelijk een beetje van de context en ook is het heel moeilijk om het in één woord in het Nederlands weer te geven waar het in diepste om gaat. En vaak is het gemakkelijkst om dat te doen door te zeggen wat het niet is. En daar wil ik eigenlijk mee beginnen. Als Paulus hier in vers 17 spreekt over het vlees die tegenover de geest staat, heeft dat hier helemaal niets te maken met een innerlijke strijd, of een innerlijk conflict. Een aanhoudende innerlijke worsteling tegen het vlees voor een wederomgeboren christen die nu leeft door de geest, dat is Paulus totaal vreemd. Nou, ik weet dat dit in veel kringen zo voorgesteld wordt. Dan spreekt men over de oude mens tegenover de nieuwe mens, het oude ik tegen het nieuwe ik. Maar dat is niet hoe dat Paulus het nieuwe leven door de geest ziet. Misschien vraagt u dan, maar ja, zo komen we dan bij. Wel, dat berust op een verkeerde interpretatie van Romeinen hoofdstuk 7, die hier ingelezen wordt in Galaten hoofdstuk 5. Ik wil daar niet over uitweiden. U mag me daar gerust over aanspreken hierna, maar ik wil daar niet op ingaan. Ja, het spijt mij, maar vanmorgen ga ik hier misschien voor sommigen wel een serieus paar heilige koeien slachten. Maar het is wel noodzakelijk, vrienden, dat we de schrift opnieuw laten spreken, dat we de stem van de geest van God horen, in plaats van dat we al weten wat er staat, nou voordat we het gelezen hebben, laat staan het overdenken. Dat is vaak ons probleem. We weten al wat er staat. En we luisteren niet meer naar de Heer, wat de Geest tot ons wil zeggen. Kijk, als Paulus hier spreekt over het vlees in contrast tot de Geest, dan heeft hij het hier voornamelijk over onze oude, voormalige levenswijze. Onze levensstijl en de gedragspatronen die daarbij horen, die eigenlijk dwars tegenover de nieuwe levensstijl in Jezus Christus staan, door de geest. Kijk, het vlees dat staat voor onze oude levensstijl en die was zo kenmerkend voor ons allemaal, voordat het kruis van Christus in ons leven kwam. Daarom zegt Paulus in vers 24, maar zij die van Christus Jezus zijn, die hebben het vlees met de hartstochten en de begeerte gekruisigd. Dus zie je, het is veel groter, het is een levensstijl, het is een levensvisie, het is een gedragspatroon dat zo kenmerkend is voor de opstandige, gevallen mens die zichzelf tot God is en die enkel op zichzelf gericht is. Ik probeer het een beetje samen te vatten, maar ik wil gewoon maar aangeven, vrienden, dat je hier niet zou denken dat het hier gaat om een innerlijk conflict in de gelovigen. Uiteindelijk zijn vlees en geest twee totaal verschillende leefwerelden. En die leefwerelden die blijven bestaan. Zolang dat we in de tijd leven waarin dat we nu zijn, tussen het kruis en Jezus' verschijning in heerlijkheid, zullen die twee leefwerelden er altijd zijn. En die twee leefwerelden die hebben hun eigen specifieke cultuur, hun eigen specifieke karakter en hun eigen specifieke levensstijl. En de vraag is nu, hoe dat wij in deze wereld, waar de dingen heel duidelijk aanwezig zijn, hoe dat wij nu door het leven gaan. Waardoor zijn wij gekenmerkt? Door de levensstijl die zo typerend voor ons allemaal was, voordat het kruis in ons leven kwam? Of is onze levensstijl kenmerkt, typerend voor wat Jezus Christus ons heeft voorgetoond, ons is voorgegaan naar het kruis in zijn wandel hier op aarde? Wat typeert uw en mijn leven? Dat is wat de hamvraag is in dit stukje. Want die twee staan tegenover elkaar. Het vlees is enkel gericht op zichzelf, maar de geest die zoekt het welzijn van de ander. Het vlees dat beschrijft het leven buiten Christus en het leven voor we Christus leerden kennen. Vandaar dat Paulus zegt dat zij die deze werken doen, die daarin wandelen, die zo'n levensstijl hebben, nooit of te nimmer het koninkrijk van God kunnen binnengaan, in vers 21. Dus als wederom geboren christenen zich gedragen naar het vlees, wat dan mogelijk is, en zoals Paulus hier de Galaten verwijt, dat ze elkaar bijten en verscheuren als wilde dieren, dan handelen ze, zegt hij, naar de oude mens, volgens het oude gedragspatroon dat ze vroeger kenden in hun oude bestaan, voor het kruis in hun leven kwam. Begrijp je? Probeer het een beetje te verduidelijken aan de hand van een tekst uit de brief van de Efeziërs, hoofdstuk 4, als je even met mij wilt meegaan. Efeze 4, vers 17 tot 24, zal misschien mijn zwakke beperkte woorden enigszins ondersteunen. Paulus zegt dit in Efeze 4, vers 17. Dit nu zeg en betuig ik in de Heer, dat u niet meer moet wandelen. Zie je, als hij spreekt over wandelen, heeft hij het over een levensstijl. Ja? Dat u niet meer moet wandelen, evenals de volken wandelen, in de vruchteloosheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vreemd aan het leven van God, wegens de onwetendheid die in hen is, wegens de verharding van hun hart, afgestompt in hun gevoelens, hebben zij zich overgegeven aan de losbandigheid en om alle onreinheid gretig te bedrijven. Zie je, dat is de wandel, de levensstijl, de levenswijze van het vlees die hier geschetst wordt. En dan zegt hij verder, maar zo hebt u Christus niet geleerd. Ja, Christus is ons rolmodel voor de nieuwe wandel in de geest. Maar zo hebt u Christus niet geleerd, waar u hem immers hebt gehoord en in hem bent onderwezen. Zie, je bent in deze nieuwe levenswijze onderwezen, zegt Paulus. Zoals de waarheid in Jezus is, dat u wat u vroegere wandel betreft, de oude mens hebt afgelegd. Zie je dat? Oude mens staat voor onze oude, vroegere levenswandel. Er is niet zoiets als een oude mens en een nieuwe mens in u die constant aan het vechten zijn. Als Paulus het heeft over een oude mens, heeft hij het over uw oude levenswandel, uw oude levensstijl, waar een einde aan gekomen is toen het kruis van Christus in uw leven kwam. Laten we verder lezen. Hebt de oude mens afgelegd, zegt hij, die ten verderve gaat overeenkomstig zijn bedrieglijke begeerten en vernieuwd bent in de geest. Ja, dat is bij u. Wanneer het tot geloof komt, bij uw wedergeboorte, wordt u vernieuwd in de geest van uw denken. En de nieuwe mens hebt aangedaan. Zie je? Een nieuwe levensstijl die je nu, een nieuw kleed. Ja? Uw oude levensstijl was een oud kleed, dat heb je afgelegd. Nu dat je in Christus Jezus bent, tot geloof bent gekomen en wedergeboren bent geworden, dan hebt u ook beleden en uw doop, hebt u een nieuw kleed aangedaan, een nieuwe levensstijl waarin dat je nu leeft, die overeenkomstig God geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. Ik hoop dat dat een beetje duidelijker maakt, dat ik probeer aan te geven vanmorgen. Nu, mag je vingertje gelust bij Efeze 4 laten zitten, ik kom er nog nog even op terug straks, maar laten we teruggaan naar de tekst in Galaten 5, vers 13. Dan zegt Paulus, hè, want u bent geroepen om vrij te zijn, broeders. Gebruikt echter de vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient als slaaf elkaar door de liefde. Nu, voor zij die er vorige week ook bij waren, hebben we voornamelijk overdacht dat Paulus zegt, kijk, als christen is er maar één ding meer dat telt. Geloof dat door liefde werkt. En dat kunt u lezen in vers 6. Daar draaide de boodschap hoofdzakelijk over vorige week. Want in Christus Jezus heeft nog besnedenis enige kracht, nog onbesneden zijn, maar geloof dat door liefde werkt. Nu, geloof dat door liefde werkt, wat dit concreet betekent, dat wordt nu door Paulus hier verder nader uitgewerkt. En waar het algemeen gesproken over gaat in Christus, is niet regels, maar relaties. Waar het algemeen over gesproken gaat in Christus, het doel, is niet regels, maar relaties. Kijk, zegt Paulus, de essentie van het christenleven, dat is niet binnen de lijntjes kleuren, regels houden, godsdienstige regeltjes navolgen, maar dat is relaties bewaren. Het is veel gemakkelijker, broeder en zusters, om godsdienstige regeltjes na te leven dan Christus te volgen. Ja, die Galaten zagen er tegenop om besneden te worden. Maar Christus navolgen is veel pijnlijker dan besneden worden. En het kan u ook veel meer kosten. Maar waarom zeg ik dat zo? Wel, laten we teruggaan naar Efeze 4, vers 1 tot 3. Dan krijgt u een idee van wat ik probeer aan te geven. Dan zegt Paulus dit, ik vermaan u dan, ik de gevangene in de Heer, en dan hebt u het weer, dat u wandelt waardig de roeping waarmee dat u bent geroepen. Ja, dat is volgens het evangelie, dat heeft ons geroepen. De Heer heeft ons geroepen door zijn evangelie. En dat moet nu resulteren, en wat ik probeer aan te geven, een evangeliecultuur. Wat zegt u dan? Terwijl u in alle nederigheid en zachtmoedigheid met langmoedigheid elkaar in liefde verdraagt. En u beijvert om de eenheid van de geest te bewaren in de band van de vrede. Zie je, dat is een evangeliecultuur. Medegelovigen liefhebben, en van harte liefhebben, die in zichzelf helemaal niet zo lieflijk en sympathiek zijn, dat is een veel grotere uitdaging dan godsdienstige regeltjes houden. Neem dat maar van mij aan. Maar ik denk dat dat wederzijds is, dat je dat ook met mij hebt. Oké. Laten we eerlijk zijn met elkaar. Maar is dat niet zo? Het is toch veel gemakkelijker je aan de regels houden, binnen de lijntjes te kleuren, dan dit hier, wat dat Paulus zegt, in praktijk te brengen, of niet soms? Moest het allemaal zo pees en vree zijn, moesten we allemaal met een Colgate smile elkaar zo hartelijk lief hebben, dan zouden wij er niet op hameren dat we elkaar in liefde moeten verdragen. Dat betekent dat er heel veel in ons leven aanwezig is, heel veel zaken onder ons die aan de oppervlakte komen, ja, en mijn gedrag en uw gedrag, die verdraagzaamheid vereist. De langmoedigheid van God vereist. Dat is wat het geloofsleven om draait. Het gaat niet om regels, maar om relaties bewaren. Zie je dat? Paulus wil die geloven opnieuw erop wijzen, ook ons vanmorgen, dat wij nu een nieuwe gemeenschap in Christus vormen, die alleen door Gods liefde, die werkzaam is in ons allen, beleefd en bewaard kan worden. En vandaar, vrienden, dat de liefde hier ook bovenaan staat en voorop staat. Dient elkaar als slaven door de liefde. En by the way, zegt Paulus tegen de Galaten, jullie die nu zo graag erop gebrand zijn om wetjes en regeltjes te gaan volgen, mag ik u even op attent maken dat het eigenlijk ook het vooropgestelde doel was van de wet die God aan zijn volk gegeven had op de Sinaï. Vandaar vers 15. De wet verdwijnt hier nooit uit het gezicht. Kijk maar. Want de hele wet wordt in één woord vervuld in dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Het was de bedoeling van Gods wet dat het Gods oude verbondsvolk zou verenigen in liefde voor die ene ware God. En in liefde voor elkaar. Het is toch zo dat de Grees ook de wet samenvat. Bemin God boven alles en bemin uw naaste als uzelf. Dat is het totaalpakket, zegt de Heer Jezus. En dat is wat uiteindelijk nu in Christus, die de wet volëindigd heeft, realiteit is geworden. In Christus heeft God nu gedaan wat de wet niet kon doen. In Christus zijn wij mensen nu verenigd door de Heer Jezus in liefde tot God en liefde met elkaar. En het is onze plicht om de waarde, de rijkwijde, het doel van het evangelie dan ook samen te laten zien in ons midden. Dat is hier de essentie. En het is daarom dat Paulus hier lichtjes tegen in die Galaten zal gaan, want wat gebeurt er hier? Jullie zijn, zegt, en u verenigd in de Heer Jezus Christus. Jullie hebben uw God lief gekregen en moeten ook elkaar van harte lief hebben. Waarom zegt hij dit? Wel, kijk, zegt hij, of hij wijst erop, dat die zichtbare eenheid, die moet gezien worden in ons midden als gelovigen, daar bij hen bedreigd wordt, doordat die Galaten nu hopeloos verdeeld geraken, door een innerlijke strijd en twist. Vers 15. Als jullie achter elkaar blijven bijten en verscheuren, kijk dan uit dat u niet door elkaar verslonden wordt, zegt hij. Waarom onderstreep ik dat? Wel, omdat alles wat dan nu volgt, dat Paulus kan zeggen, met die bril moet bekeken worden vanuit het oogpunt van die onderlinge strijd en die onderlinge verdeeldheid die hier de kop opsteekt. En moest je erover twijfelen? Deze paragraaf eindigt in vers 26, kijkt u maar. Laten wij niet streven naar ijdele eer, terwijl wij elkaar tergen en afgunstig zijn. Dus gans deze paragraaf, die ligt als het ware gesandwiched tussen deze beide versen, die aangeven dat er een toenemende onderlinge strijd en verdeeldheid is onder de Galaten. Nou, de oorzaak, dat hebben we al gezien in de eerste hoofdstukken, dat is de nep-evangelie van die onruststokers, die natuurlijk werkt als een splijtswam in hun midden en verdeeldheid brengt onder hen. En het is die groeiende verdeeldheid die de aanleiding is nu voor de apostel Paulus, om hen duidelijk te maken dat die vrijheid in Christus, waartoe zij nu vrijgemaakt zijn, niet bedoeld is om ongebreideld te doen wat je maar wilt en wanneer dat je dat wilt. Dat is de vrijheid zoals die in de wereld rondom ons gezien wordt. Zo beschouwt de wereld rondom ons vrijheid. Doe wat je wilt, wanneer dat je maar wilt. Maar die vrijheid, vrienden, de wereldse vrijheid, is waar zeer individualistisch en zeer egocentrisch. Paulus zegt in vers 17, want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees, deze staan tegenover elkaar, opdat u niet doet wat u wilt. Zie je dat? Die nieuwe levensstijl in Christus door de geest, die staat zo haaks op die van het vlees, dat wij ons nu niet meer kunnen permitteren om zomaar te doen wat we willen. Trouwens, de Heer zal het ook niet toelaten als gij u leidt, maar daar wil ik de volgende keer bij stilstaan. De vrijheid waartoe dat wij geroepen zijn in de Heer Jezus Christus, broeder en zuster, die is nu niet bedoeld om een onafhankelijk, op onszelf gericht leven te leiden. We zijn wedergeboren, ingeboren in een nieuwe gemeenschap in de familie van Jezus Christus. Jezus Christus, dat gedenken we vanmorgen opnieuw, die gaf zijn leven om die nieuwe gemeenschap te bouwen. En in navolging van onze Heer moeten wij ons leven ten dienste stellen om die gemeenschap in de praktijk te beleven en te bewaren. En het is de vrijheid in Christus, nu vrienden, die ons alle ruimte en gelegenheid creëert om tot dit doel te komen, dat wij elkaar gaan dienen in liefde. Dat is het doel van de vrijheid, waartoe Christus ons geroepen heeft. Misschien zegt u, ja, waarom heeft de Heer Jezus ons vrijgemaakt? Van wat heeft hij ons vrijgemaakt? Dat is voor mij zeer vaag, die vrijheid in Christus. Maar die vrijheid die bestaat er als eerst in, broeder en zuster, dat wij vrijgemaakt zijn van alles wat de natuurlijke mens en de wereld rondom ons denkt en gelooft. We zijn voorgoed verlost en bevrijd van wat onze voormalige cultuur, let op mijn bewoording, voormalige cultuur nastreeft en najaagt. We zijn met elkaar bevrijd van de belangrijkste normen en waarden die in onze maatschappij helden. Ja? Hoe godsdienstig dat die maatschappij misschien ook mag zijn. Daar zijn wij voorgoed van bevrijd. Weet je waarom? Omdat in Christus er nu andere principes en andere waarden helden dan die in onze maatschappij, in de wereld rondom ons. Dat is wat de Heer Jezus ook meteen duidelijk maakt aan zijn discipelen. Ja, dat is een paradox in het christen zijn. Vrijheid is dienstbaarheid. Discipelschap, dat de naam van discipelschap waardig is, dat bestaat in dienstbaarheid ten behoeve van de ander. En de drang en de motivatie daartoe is de liefde van God, die werkzaam is in u en in mij. Herinner u de woorden van de Heer Jezus, Marcus 10, vers 43 en vers 44. Wat was het eerste wat de Heer Jezus zo nadrukkelijk als zijn discipelen duidelijk maakte? Hij zegt, kijk, wie onder u groot wilt worden, zal uw dienstknecht zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, zal slaaf van allen zijn. Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Vandaar, vrienden, dat die liefde hier als eerste genoemd wordt. En dat dit als eerste verschijnt in dat opsommend lijstje over de vrucht van de geest. Waar de vruchtbare aanwezigheid van de geest in het leven van een wederom geboren christen gaat werken, dan wordt die liefde zichtbaar. Geloof dat door liefde werkt. Vergeet niet, vrienden, God is liefde. Het is zijn natuur. Vandaar dan moet dat ook het wezenskenmerk zijn van zijn kinderen die door zijn geest verwekt zijn. Hoe kunnen wij ons Gods kinderen noemen als die liefde niet in ons werkt en als God liefde is? Moet daar eens maar eens over nadenken, dat is toch onmogelijk. Op mijn kantoor draaien. Daarom is het ook, vrienden, nog heel kort en daar wil ik mee afsluiten. Belangrijk om even stil te staan bij wat er met die ware liefde hier bedoeld wordt, die liefde van God. Kijk, God is liefde en het is de liefde van God die door de Heilige Geest, zo zegt Paulus ook in de Romeinenbrief, in onze harten is uitgestort. En daarom is liefhebben als christen door de liefde van God, is dan niet iets wat je voelt. Of wat je op je eentje kan doen. Ons evangelisch landschap wordt veel te veel geplaagd door een individualisme die typerend is voor deze wereld. Ik en mijn Heer. Ik en mijn God. Maar praktisch alle vermaningen van Paulus zijn allemaal gericht op een gemeenschap van christenen. En dat geeft een dimensie naar het persoonlijke leven. Maar ze worden gericht naar de gemeenschap. En dat zijn wij hier in onze westerse individualistische cultuur voor een groot stuk kwijtgeraakt. Ook onder christenen. En dat is wereldgelijkvormigheid. Sorry dat ik het woord nu noem, maar dat is wel de realiteit. En we slagen er zelfs in om die liefde ook te verdraaien naar ons hand. Ware liefde voor een medegeloven, dat geeft alles te maken, niet met een goed gevoel, maar met een overgave voor de ander, zonder iets van hem terug te verlangen, maar jezelf geven voor de ander. Met liefde voor hem, zonder dat er iets aanhangt. Er zijn zoveel christenen, en ik heb mezelf er ook al op betrapt, laat ik eerlijk zijn, die zo gemakkelijk de anderen willen dienen, weet je waarom? Omdat dat zo'n goed gevoel heeft, hè? Dat doet goed, hè? Iets kunnen doen van een ander. Maar dat wordt uiteindelijk wel je motivatie, hè? Dat goed doen. Of beter gezegd, dat goed gevoel, dat wordt je motivatie als je niet oplet. Je doet het naar de ander voor dat goed gevoel. Maar je bent toch wel weer met jezelf bezig, hè? Dan is het eindelijk uw voldoening waar het om draait. Begrijp je, broeders en zusters? Ja. Zo over de liefde van God denken, dat zet echt wel alles op zijn kop. De Heer Jezus, die ging niet naar het kruis voor een goed gevoel, hè, vrienden. Hij ging niet naar het kruis voor een goed gevoel, hè. Het was een liefdevolle overgave. Hij gaf alles met liefde voor u en voor mij, zonder dat er iets tegenover stond. En dat is de liefde die wij moeten nu uitdragen onder elkaar. Dat is wat Paulus hier op doelt. Jezelf zoeken, je eigen genot zoeken, zelfs in het dienen van de ander, dat is typisch voor het vlees, maar niet voor de geest. Iemand heeft ooit eens gezegd, liefde begint daar waar de noden van de ander belangrijker zijn dan mijn noden en verlangens. Liefde begint daar waar de noden van de ander belangrijker zijn dan mijn noden en verlangens. En dat staat wel eigenlijk een beetje haaks op die poppsychologie en therapiecultuur van het hedendaagse evangelische christendom. Dan haalt een heel ander uitgangspunt. Hè? Dan moet je eerst jezelf aanvaarden en jezelf liefhebben voordat je de ander kunt liefhebben. Eerst moet je klaarkomen met jezelf en dan met een ander. Maar ik garandeer u, als je die weg kiest, dan blijf je bezig met jezelf. En je hebt het niet eens in de haal. Het is toch zo bijzonder om met jezelf bezig te zijn. Je blijft gewoon bezig met jezelf. De Geest van God die reikt ons vanmorgen, broeders en zusters, een alternatieve therapie aan, als ik dan met die bewoording mag zeggen. Zoek er eens daar, zegt de Geest van God, tot alles vanmorgen om de andere van harte lief te hebben. En maak daar een keer je werk van. Zoek eens om jezelf volledig te geven voor de ander. En wat dat het ook is, in de kleinste dingen, zonder dat je iets weer verwacht. Begin daar eens mee. En dan ga je zien, als je daarop gericht bent, dat veel van die innerlijke persoonlijke worstelingen die je hebt, en denken wat je mee strijdt in je leven, dat dat gaat weggaan als sneeuw voor de zon. En weet je dat dat komt? Omdat je dan op de golflengte terechtkomt van de Heilige Geest. Ja, je moet proberen gelijke tred te gaan krijgen met de Geest van God. Wat bedoel ik daarmee? Wel, mijn vrouw en ik die gaan soms een keer gaan wandelen, niet veel, moest het aan mijn vrouw liggen, veel meer. Maar als we gaan wandelen, dan heeft ze graag dat ik mijn armen rond haar zijde sla. Nu, de suiker is nog niet van de taart bij ons, na al die jaren. Laat dat eerlijk zijn, daar wil ik eerlijk in zijn. Maar weet je, als je zo met twee aan het wandelen bent, en ineens moet je je armen rondslaan, weet je wat er dan gebeurt? Kent dat, hé? Dat bots je tegen elkaar aan. En dan moet je proberen, gelijke, in dezelfde pas te gaan wandelen. En dan gaat het goed. Maar dat is ook hetgeen dat moet gebeuren in het leven van een christen. Zolang dat je niet in de pas van de Heilige Geest meegaat, dan bots je. Dan bots je met de Geest van God. En dan is er veel conflict in je leven. Maar eens dat je de pas gaat nemen van de Heilige Geest, want hij doet zijn werk hoor. Het is jij die moet zorgen dat je op die golflengte zit. Het is jij die moet zorgen dat je mee bent met hem. Het is niet andersom. Je kunt hem niet manipuleren. Denk dat maar niet. Hij gaat zijn weg en jij gaat mee moeten gaan in de pas, of anders weet je niet wat het is, leven en wandelen door de Geest. Sorry dat ik het zo moet zeggen. En dat is wat de Geest van God ons aanraadt. Kijk, als je de ware vrijheid in Christus wilt ervaren, beter gezegd, dan kan dat alleen jouw deel worden door te gaan leven om de liefde van Christus te betonen naar de andere broeder en zuster toe in de gemeenschap. Dat begint het mee. Als dat niet je doel is, ga je nooit de vrijheid in Christus ervaren en ga je altijd in de knoop liggen met jezelf. Ik garandeer je dat, ik geef je dat op een blaadje. Als ik spreek over een alternatieve therapie vanmorgen, dan bedoel ik niet zomaar een alternatief aan te reiken. Maar ik hoop dat je proeft, broeder en zuster, dat de Geest van God tot onze harten wil spreken. Hij daagt ons uit vanmorgen, niet om een alternatieve therapie uit te proberen, maar om de gezindheid van onze Heer Jezus Christus na te volgen. Daartoe daagt hij ons uit. En dat is hetgeen dat ik wil mee eindigen, broeders en zusters. Filippenzen hoofdstuk 2, vers 4 tot 8. Filippenzen hoofdstuk 2, vers 4 tot 8. Dan zegt Paulus dit: laat ieder niet alleen op zijn eigen belangen, maar ook op die van de anderen zien. En ik bedoel hier niet te zeggen, op zijn West-Vlaams gezegd, je moet niet pezen alleen aan jezelf, maar pees ook maar een keer aan een ander. Dat bedoelt hij hier niet te zeggen. Eigenlijk is dat hier zeer ironisch bedoeld. Want kijk maar wat hij vervolgens gaat zeggen. Want laat die gezindheid zijn en nu zijn die ook in Christus Jezus was. De Heer Jezus, van hem kan je toch niet zeggen van, dat je ook nog een keer aan het anders moet denken, nee? Dat kan je niet zeggen. Want lees maar. Die in de gestalte van God zijnde, het geen roof geacht heeft God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft, de gestalte van een slaaf aannemen. Zie je dat? Zie je waarom dat we moeten als slaven elkaar dienen in de liefde, omdat onze Heer ons voorgegaan is, de gestalte van een slaaf aannemend, de mensen gelijk wordend en uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam wordend tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Broers en zusters, zijn we bereid om de uitdaging van de Geest van God aan te gaan en de gezindheid van de Heer Jezus Christus proberen in handen en voeten te geven onder elkaar, zodat er een evangeliecultuur onder ons zichtbaar wordt, zodat we misschien toch een beetje relevant worden voor de maatschappij rondom ons, zodat er misschien enige autoriteit van ons uitgaat in de manier en de relaties die ons kenmerken onder elkaar? Of gaan we blijven aanmodderen? Dat is de vraag die naar ons toekomt. En nu is het moment, als we dit met elkaar vieren, om misschien met elkaar te herbronnen en er ernstig werk van te maken. En iedereen zegt, Jezus, ja, we vinden het wel zo mooi de weg dat je gegaan hebt, maar sorry, wij bedanken daarvoor. Maar dat dat prioritair wordt. Als dat niet prioritair wordt, dan zijn we een religieuze club. En van geen enkele impact in deze maatschappij. Wat gaan we doen? Dat is de vraag waar we voor staan. Amen.